Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Rillen en trillen, zweten, darmkrampen, diarree, slapeloosheid, hartkloppingen, spierpijn, hoofdpijn en vermoeidheid. Dat zijn de lichamelijke symptomen als je aan het afkicken bent. Nou, mocht je niet aan het afkicken zijn van de Formule 1, heb je daar nu last van? Dan ben je aangekomen bij het allerbeste medicijn daartegen. Dit is namelijk zomerspecial 2 van de Formule 1 podcast van Racing News 365, die volledig in het teken staat van jou, de luisteraar. We gaan namelijk de komende minuten volledig wijden aan alle luisteraarsvragen die de afgelopen weken binnen zijn gekomen. En daar hebben we eerder gezegd geen tijd voor gehad, want het zijn tientallen vragen per week die ik binnenkrijg. Heb je nou nu nog vragen voor de podcast? Open Instagram, ga naar @JorisMosterdijk. Stuur mij die vragen, dan gaan we die noteren. Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen, want ook Tom Coronel en Ruud Dimmers zijn weer van de partij. Tom, ik noemde net al die afkikverschijnselen. Jij hebt jouw eerste race pas weer midden september. Welke verschijnselen heb jij een beetje fysiek? Fysiek of mentaal last?
Ja, dat is toch wel het reizen. Dat is... Nee. Ik ben helemaal...
Geen trillende handjes.
Er is niks aan de hand. Geen trillende handjes. Nee. De limoncello, dat doen we niet iedere dag. Ik ben aan het reizen. Dat ga ik altijd dan heel erg missen. Als ik altijd een weekje thuis zit, dan zit ik altijd... word ik een beetje kriebelig. En dan moet ik gewoon maar eventjes op pad. Ja.
Moet je op pad. Ruud, jij net klaar van je darmkramp en je diarree?
Nee, maar wat ik wel gewoon mis, en dat is in die zomerstop, dus in die winterstop, je hebt een beetje dat competitiegevoel in je. Je wil altijd gewoon met de dingen die je doet, wil je winnen. Je wil de beste zijn, je wil het eerste het nieuws hebben, je wil scoops hebben, je wil ja een beetje dat...
Gebeurt te weinig.
Ja, een beetje alsof je zo'n prooi ziet. Weet je. Je staat lekker altijd aan en je denkt, hey! En dat is nou, ja, de fabrieken zijn 2 weken dicht... We hebben wel wat interviewtjes die eraan komen. Je ziet her en der, zie je ook nog wel een keer iets voorbij komen. En voor de rest zie je alleen ja, die gasten natuurlijk van zon, zee, vrouw en eventueel de kids genieten.
Lekker eten.
En dat is hetzelfde na ja, een beetje die periode januari, zeg maar. Dat is ja, dan hebben we altijd het lichtpuntje genaamd Tom Coronel in ons midden. Met Dakar.
Ja.
Gelukkig
Dakar
hebben Tom ook in deze podcast. Dus die haalt mij helemaal weer omhoog uit mijn
winterslaap, zomerslaap.
Ja. Nou ja, weet dat het einde in zicht is. Want volgende week rond deze tijd gaan we gewoon weer zitten om de podcast op te nemen. Waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Nederland. Tot het zover is, gaan we alle luisteraarsvragen beantwoorden. En ik durf oprecht te wedden dat we niet eens tot alle vragen gaan komen die ik heb. Ik heb 3 pagina's vol. We zien wel hoe leuk we het vinden en hoe ver we komen. En ik pak gewoon de eerste vraag erbij en die komt van Warhawk. Die zegt, jongens, wat is nou het grote verschil tussen Max Verstappen op dit moment en Lewis Hamilton op zijn hoogtepunt in zijn carrière?
Hele goeie.
Wanneer was het hoogtepunt van Lewis Hamilton in zijn carrière? Ik denk dat het...
Ja, denk toch wel... Kijk, Lewis is op een andere manier de Formule 1 ingekomen. Dus daar zie ik wel een verschilletje. Lewis kwam natuurlijk gelijk een hele goede auto terecht. En direct zat hij natuurlijk in duel met Alonso.
Ja, alleen welke jaren vind jij de beste jaren van Lewis?
Ja.
Vind je dat de jaren naast Rosberg, of vond je dat de jaren waarop hij de Bottas naar huis reed? Ik vind het best lastig, want hij heeft zo'n lange periode natuurlijk met die Mercedes gehad. Eigenlijk 7 jaar dat de Mercedes gewoon winnend was.
Ja, maar dat kan ook 7 jaar zijn hoogtepunt zijn dan, toch? Het hoeft niet per se 1 seizoen te zijn, toch?
Dat denk ik ook. Wat meldt bij Lewis heeft altijd onder druk gestaan. Altijd. Maakt niet uit met wanneer, hoe of wat. En daar zie ik wel het verschil tussen die twee in. Dat Max druk, die kent dat woord niet. Ik zie hem juist altijd gewoon een bepaalde frustratie krijgen. Dus dat zijn het verschil in kijken naar het woord. En als ik naar een Lewis kijk, dan vind ik toch wel... zijn beste jaar is misschien wel het jaar dat hij geen wereldkampioen werd. Dat Max hem afpakte. Dat Max hem afpakte in 2020. Want op een gegeven moment kwam hij zo hard terug. En hij had toch een snellere auto. En iedere keer zag je hem weer komen en weer komen en weer komen. Ja, ik denk dat hij daar toch wel het sterkste van is uitgekomen van alles wat hij ervoor heeft gedaan. 2016, moi. 2017, 18, weet je, als je even naar alle jaren kijkt. Ja, ik vond hem daar altijd gewoon wel goed onder druk staan van de Rosberg. Ja.
En nou, belangrijkste verschil wilde jij weten, Joris.
Ja, Warhawk, die zegt, wat is nou het verschil tussen Max op zijn hoogtepunt en Lewis op zijn hoogtepunt?
Ik denk dat het verschil is dat Red Bull is Max. En Mercedes is voor een deel wel Lewis Hamilton geweest. Alleen nog minder dan dat Red Bull nu Max is. Max is Red Bull zoals Schumacher Ferrari was en Ferrari Schumacher was. Dat zat nog veel meer erin verweven. Dat was gewoon één man waar alles om draaide. En ja, ik weet niet hoe je dat 100% uit moet leggen. Alleen dat gevoel ook gewoon. Het draaide om één man. En tuurlijk, je had even Rosberg versus Hamilton. Ja, Rosberg die rende weg als een chicken nuggetje naar zijn wereldtitel. Ja. En Bottas en Hamilton was natuurlijk hetzelfde als Perez en Verstappen. Het was leuk dat Bottas ooit een keer won. Alleen Lewis heeft denk ik iets minder die stempel kunnen drukken in die jaren op dat team en ook nu. Nou, het wat minder gaat en wat hij wil en hoe dat hij dat wil. Je ziet daar dat het, ja, contractverlenging, nou, het duurt allemaal anderhalf jaar voordat je een nieuw contract tekent. Hè. Het ene contract, de inkt is net droog en het volgende contract moet weer onderhandeld worden. Terwijl bij Max was het bam, 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 huppakee, 2028. Hè, wat ga je doen?
Vastleggen die
2028. En daar spreekt een bepaalde commitment van uit, maar die ook beide kanten op werkt. En bij Mercedes is het zo van, ja, we zijn met elkaar in onderhandeling. We zijn
de deal is er zo. Al, maar de handtekening staat nog niet.
Advocaten moeten nog onderhandelen.
Waar gaat het op een gegeven moment om? Is het dan geld? Is dat dan het enige nog? Is het dan de rol die je in de toekomst zal spelen? Als je daar toch van overtuigd bent met elkaar, waarom heb je daar dan weer meer dan een jaar voor nodig ongeveer om zo'n deal te maken? Ik snap
maar
het niet.
Het zijn wel andere type bedrijven. Hè? Als je kijkt naar Red Bull, dat is natuurlijk Christian Horner en Dr. Helmut Marko. Met Mercedes heb ik altijd het idee, weet je, daar moet iedereen zijn plasje over doen.
Ja, een hele boord.
En dat is waarom het niet opschiet. Ja.
Ja, en het komt er een beetje wij van het over, zeg maar. En ja, Red Bull Racing is op dit moment gewoon Max Verstappen Racing. En dat zal ook zo'n top met 2028 gewoon zo blijven waarschijnlijk. En misschien nog wel langer, want we hebben het er vaak over, of Max zelf ook wel, van ja, vind ik dit nog wel leuk en weet ik veel wat. En ja, wanneer stopt hij en gaat hij door? Ja, stel dat je dit eventueel met wat meer tegenstand en het ene jaar wel een wereldtitel, het andere jaar net niet, gewoon vol kunt houden. Dan ben je 31 in 2028. Ga je dan echt stoppen?
Nee.
Ik geloof dat niet. Ik denk dat er zoveel vuur en passie in Max zit, dat die gewoon, ja, dit is zijn leven. En of je nou op 4-jarige leeftijd begonnen bent of op 8-jarige leeftijd, Lewis die rijdt ook al meer dan 30 jaar op dingen met vierwielen. Hè? Dat zit wel ergens in. Maar ja, Max is voor mij meer een killer waarbij alles moet wijken om dat doel te halen dan dat Lewis dat is. Ik denk hetzelfde als Schumacher. Alles draaide om hem. Hij staat centraal in het team, maar hij geeft zijn mening daarover dingen. En die kant wil hij op. En als het anders is, dan is hij niet heel flexibel, denk ik.
Nee, nul.
Maar het is gewoon een heel goed huwelijk op dit moment.
Nou, dat is mooi. Gaan we naar de volgende vraag. Bjorn, totaal weer iets anders. Je zegt, het lijkt er nu steeds meer op dat er twee extra teams op de grid gaan komen vanaf 2026. Denken jullie dat het puntensysteem aangepast moet worden daarop?
Ik zou niet weten waarom. Ik vind niet dat je te veel moet veranderen.
Nou ja, nee, Bjorn komt meteen met een advies. Die zegt, er zijn 24 coureurs. Hij vindt zelf dat dan de top 15 punten moet krijgen. Want eigenlijk P11 tot en met P24, daar rijden nergens meer voor. En hij heeft dan een heel schemaatje bedacht. Gewoon de nummer 1 krijgt 30 punten, de nummer 2 25. En dan zo helemaal door tot nummer 15, die maar 1 punt krijgt. En het enige verschil is, dan heb je 9 coureurs die geen punten hebben. Ja, nu heb je de 10 die geen punten hebben.
Ja.
Ja.
Ik vind het huidige puntensysteem is op zich best prima. Vroeger had je op een gegeven moment had je 6 coureurs die punten kregen. Ja. 10, 6, 4, 3, 2, 1. Als je 6e kreeg je 1 scheidpuntje. Ja, dat is gewoon. Bijvoorbeeld ook pakken Jos Verstappen. Die bijna heel weinig races punten gehaald. Ja, daar reed je een keer in de top 10 en dan was het gewoon niks. Dan werd je 7e of 8e, ja, dan had je niks. Nu scoor je daar punten mee en dan trek je bijna een fles champagne open. Dus ik vind de huidige puntentelling vind ik wel beter. Als je echt 24 teams krijgt, ja, dan is het misschien een beetje die motie.
Dat lijkt me heel overdreven, 24 teams. Maar laten we beginnen met 12 teams, 24 coureurs.
Ja.
Oh, ben je nu beledigd?
Wie?
Jij, we waren je aan het verbeteren. Nee. Je zei 24 teams. Ik zei, ja, dat lijkt me heel heftig. Ja,
24 coureurs bedoel je?
Maar ja, ik wil wel met z'n 48 de Grand Prix van Monaco zien met z'n 48. Dat wordt ook wel lachen, denk ik.
Maar weet je waar Tamel in zit? Is dat je op een gegeven moment, vind ik, weet je, die regels moeten gewoon eens even een keertje wat langer stabiel blijven. Anders ga je weer iets veranderen en weer iets veranderen. Het is wel even goed zo. Bij tennis zien we het ook niet veranderen. Is ook gewoon 15, 30 voordeel, nadeel, weet je wel. Je kent het allemaal wel, weet je. Dat is niet 1, 2, 3, 4, 5. Want dan kun je net zo goed dat gaan doen. Ik ben het er niet mee eens dat je veel gaat veranderen. Ik denk juist dat het dan alleen maar competitiever wordt. Want dat zie je wel door de reglementen. Hè. De teams klimmen wel iets meer naar elkaar toe. Gaan nu niet die hele discussie met Red Bull nu aan. Maar eventjes in vergelijking met alles wat van vroeger is. De reglementen zijn wel zo gemaakt dat de mensen die achteraan staan, dat die wat meer kans maken om naar voren te komen dan dat het geweest is. Laat ik het even zo keurig brengen. Dat werkt.
Ja, de beloning van een punt. En een punt moet toch wel een bepaalde waarde hebben. Bij NASCAR krijg je volgens mij onderhand overal een punt voor. En,
ja, snelste. Ja, maar je pitstop in, pitstop uit, noem het allemaal maar op.
Ja, maar ook gewoon dat je dan eindigt met 1000 punten of zo dadelijk in de WK of zo. Dat vind ik, een punt moet wel een punt zijn. Waarbij je dan denkt van, yes, woehoe, weet je, we hebben hem. En die, plekje 15. Ik ben zo dankbaar dat ik 15e ben geworden. Want er wordt een beetje zo'n moderne mentaliteit. Dat als je een hardloopwedstrijd uitloopt en je een medaille krijgt. Ja, waarom krijg je een medaille? Omdat je 10 kilometer hard gelopen hebt? Ja, weet je, dat. Ja, de Olympische Spelen krijg je ook maar gewoon 3 plakken. 1, 2 en 3. En als je 4e bent, ja, dan kun je gaan liggen huilen op je bedje. Ja. En dat vind ik wel erbij horen bij topsport. Ja.
Agree.
Joris die denkt, ik heb ook een hardloopmedaille gekregen.
Nee, maar het mooie is,
ik heb hier een paar hangen.
Ik wil zeggen, dat was 15 kilometer. Dus 10 kilometer vind ik prima, 15 kilometer was dat. Daar heb ik een mooie
medaille. Je bent een held, jongen. Wil je een beeld in Madame Tussaud? Kom op, zeg.
Nee, Willem van der Kraats, die zegt, stel, je rijdt alle circuits tegen de richting in dat ze nu zouden doen. Zouden de coureurs dan dezelfde rondetijden rijden? Of wordt dat veel trager? Of in sommige gevallen misschien sneller?
Holy shit.
Ik vind de Lassoers vind ik wel leuker dan. Dan kom je eraf van Rouge naar beneden. Met 383,5 kilometer per uur. Zonder grip.
Word je afgeschoten. Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een hele goede vraag.
Daar staat ook wel dat huisje daar ergens, toch Tom? Aan de linkerkant van Lassoers, toch?
Ja, zeker.
Dan eindig je denk ik in dat huisje nog.
In de parkeergarage. Ja.
Nee, maar dat is in België een heel extreem voorbeeld. Maar inderdaad, je kan denken aan bepaalde circuits. Bijvoorbeeld ook een circuit dat iedereen kent in Oostenrijk. Stel, je hebt niks te maken met pitstraten, pitstop. Het gaat puur even een rondje tegen de richting in. Zandvoort andersom rijden.
Nee, het wordt anders, want letterlijk alles verandert.
Ja, ik zit even na te denken. Waar zou je dan remmen? Hoeveel acceleratie heb je dan de rechte stuk op?
Nee, Zandvoort
daar natuurlijk wel
waar. Ja, waar rem jij bij de kombocht? Want dan ga je met 310
niet,
ga je op de
kombocht
niet
te remmen. Die kan je vol gas nemen, ga ik vanuit. Ja, of zal die heel klein beetje spannend worden? Je komt Tarzan, kom je uit. Neem je de aanloop naar het bos uit. Arie Luijendijk bocht tegenwoordig. En bij de Kumo hoef je pas te remmen. Eerder niet. Bocht 12 noemen ze dat tegenwoordig. Of 13.
Ja.
Dus dat is wel andersom. Maar zou je dezelfde rondetijd rijden? Hele goede vraag. Ik heb het nooit geprobeerd.
Ja, ik denk dat je
maar
dan
het
ook
zal niet heel veel schelen. Ruud, het kan nooit heel veel schelen.
Tom, regel dat maar. We gaan je nog gebleven.
Maar het kan nooit heel veel schelen. Want de radius van de bochten zijn hetzelfde. De rechte stukken zijn net zo lang. Het is alleen de harde doordraaier in. Ja, maar die curbs, dat is wat anders. Ik bedoel, het zal best 2-3 seconden schelen. Maar het kan nooit een heel groot verschil zijn.
Ja. We gaan de afstand is toch een veel verschil?
Maar Tom, we gaan het gewoon proberen. Want jij moet nog geblinddoek draaien op Zandvoort.
Moet je Hugenot zo keihard induiken?
Dat is wel gaaf.
Andersom het schijfvlak. Die wordt minder gevaarlijk.
Ja, inderdaad. Dat is alles vol gas omhoog.
Ja. Ja, maar dan kom je natuurlijk wel bocht 3-4. Die kom je dan, die kombocht, die moet je wel even. Dan kom je natuurlijk volle vaart, kom je eraan chasen.
Ja, als je die mist, dan land je op de hoofdtribune.
Start finish, dan land je op de hoofdtribune. Ja. Even dan, welk circuit is volgens jullie die we nu hebben onmogelijk, denken jullie, om andersom te kunnen rijden tegen de richtingen? Bijvoorbeeld, ik weet niet, bijvoorbeeld een Monaco. Zou dat toch makkelijk kunnen?
Kan dat. Monaco zou makkelijker kunnen dan alle anderen. Dat is gewoon een vangrailgaten dan op een andere plek zetten.
Ja, de vangrail verbuig je op een andere plek, dat bedoel je.
Ja, maar dan heb je hem geraakt.
Maar Tom, de uitdaging?
Een Spa zou inderdaad echt heel raar zijn. Suzuka valt ook... Nee, valt mee.
Nee, ja, het doet gewoon iets met je brein, denk ik. Nooit over
nagedacht.
Maar dat ik denk, als je misschien gaat kijken naar, als je kijkt naar een circuit met hele hoge rechte lijnsnelheid. Bijvoorbeeld een Monza. Monza is natuurlijk ook gewoon voor 80% vol gas. Misschien is die nog wel makkelijker te doen om tegen de
richting
te doen.
Ja, maar wacht eventjes. Nu pak je er niet de eerste chicaan. Maar dan kom je daar, wat is het? Alboreto heet die tegenwoordig, hè? Parabolica.
Ja.
Ja, dus de Alboreto bocht. Ja, die duik je dan weer hard in. En dan ga je richting Ascari. En van Ascari ga je dan de chicaan uit naar Lesmo 2. Ja, en dan een Lesmo 1 en dan een ander. Nee, dat moet nagenoeg hetzelfde zijn. Ik weet het niet. Nou, ik heb Zandvoort een paar keer tegengesteld gereden. Dat was echt vet, cool, gaaf. Ik had nooit verwacht dat ik het zo moeilijk zou vinden. Deden we expres om te kijken hoe je dan weer ideale lijnen gaat zoeken. Ik zou het voor de grappers moeten uitproberen.
Nou, ja, we hebben nog dat geblinddoekt rijden staan op Zandvoort. Dan pakken we dit ook gewoon mee.
Tegengesteld ook nog even.
We moeten even kijken of we dit in de winter even kunnen regelen. Ik zet het op het lijstje en hier komen we bij terug. Leuke vraag, Willem. Dan is de volgende vraag van Vera van Buren. Die zegt, waarom kiezen circuits niet voor gewone asfalt? Oftewel Zoab, wat meer water op kan nemen, wat we op de snelweg hebben liggen. Of is dat dan te poreus of gaat dat sneller kapot?
Nee, het gaat niet sneller kapot. Je hebt gewoon minder grip, omdat er meer gaten in zitten. Dus de coureurs gaan dan heel erg klagen over het glijden. Ik bedoel, hadden ze net zo goed op een ijsbaan kunnen gaan rijden. Dus dat is de reden waarom. En die gaten, die gaan zich automatisch weer vullen met het rubber. Dus ja, dan doet het ook weer niks. Want Zoab is niks anders dan dat de korrelgaten groter uit elkaar liggen, waardoor het makkelijker het water naar beneden kan lopen. That's it.
Is dat niet gewoon een kwestie van ander Pirelli-rubber?
Nee, want kijk maar, Zoab, zoek maar eens Zoab grip op Google. Dan zul je zien dat de afstand met remmen van Zoab, ja, je hebt beter zicht, maar de afstand om je auto tot stilstand te krijgen is langer. Oftewel, minder grip.
Nou, dat is eigenlijk een vrij makkelijk, vlakker antwoord. Vera, hopelijk op jouw vraag. Dan gaan we meteen door. Het hoeft altijd lang te duren. Raymond Kuiper, die zegt een vraag voor de podcast. Hoe goed zou de RB19 zijn geweest zonder de windtunnelstraffen en de simulatiestraffen door het overtreden van de budgetcap? Of zien we dat pas volgend jaar?
Nee, ik denk dat ze wel wat hinder ervan hebben. Alleen, uiteindelijk zie je dus dat er ook gewoon heel veel geld wordt verspijkerd, zeg maar, in de Formule 1. Wat soms nergens toe leidt. Ik bedoel, zelfs in de jaren van Schumacher, dat de budgetten 4, 5, 600 miljoen per jaar waren. En de kleinste team 50 miljoen uitgeeft, zit het veld binnen 4 seconden. En dan zit er niet ergens een bepaald verband in tussen enerzijds geld dat je uitgeeft of tijd die je in een windtunnel spendeert. En uiteindelijk de ultieme extra tiende nog. Maar ja, ze zullen wel iets sneller zijn geweest. Ze zullen ergens een beetje op moeten letten met bepaalde dingen die ze doen. Alleen anderzijds, het zorgt ook dat je creatiever wordt. En je ziet de anderen niet dichterbij komen. Dus ja, nee, dat vind ik nog een beetje de... Williams is nog steeds Williams. En het is niet heel veel opgeschoven in twee jaar tijd.
Nee, helemaal niet zelfs. En als je dan naar Red Bull kijkt, denk ik zelf, voordat je iets dus gaat doen, dan moet je er dus meer over nadenken. Althans, dat is wat Helmut Marko ook zei. Hij zei, voordat we nu de windtunnel ingaan, ja, denken we er 3 keer over na in plaats van 2 keer. Omdat je maar zo kort de tijd hebt. Dus ja, het zal ergens ietsjes doen, maar het doet niet zoveel als dat we hadden verwacht.
David, die zegt, als jullie een Formule 1 team zouden beginnen, welke 2 coureurs, teambaas en motor zouden jullie dan kiezen? En om de vraag wat op te spijzen, mag je alle motoren, alle teambazen en alle coureurs in de vorm van hun leven pakken. Dus je mag ook gewoon gaan voor een Alberto Ascari met een Nicolas Latifi in de Renault motor.
Ricardo Rosset en Ciattarella.
Nikita Mazepin en Taki Inoue bij elkaar.
Dan win je niet, hoor.
Nee, maar jullie mogen nu je Formule 1 team baseren op de hele geschiedenis van de Formule 1. Laten we heel even beginnen met de motor. Welke motor zou je in je bolide willen hebben?
Ferrari V12.
Yes! Tegelijk. Ferrari V12.
Wel met de betrouwbaarheid van nu. Want dat was wel een dikke dingetje. Dat was gewoon een soort van...
Welke kleur dan? Want Tom, jij zou waarschijnlijk gaan voor kaasgeel, gok ik, je bolide.
Nou, dat is een hele goeie. Maar nee, ik zou niet voor kaasgeel gaan. Ik zou gewoon de John Player Special Colors. Goud met zwart. Dat vond ik zo mooi. Zo mooi vond ik dat altijd.
Ik vind ook de Marlboro McLaren, die vond ik altijd wel super gaaf.
Welke? De wit fluorescerend rood of de
die wit oranje?
Ja, de Prost Senna auto,
ja,
die bedoel je?
Ja. Wat is dat? Midden jaren 80, die vond ik heel gaaf. Maar ik vind ook die 7-Up van die Jordan. Ja, die is ook super gaaf. Ik vond ook diverse andere Jordans echt heel gaaf. Oh, je hebt zoveel leuke auto's.
Benson Hatches, wat was dat? Dat is een beetje mijn kaaskleur,
de Bus en Horn. Ja, dat is
de Bus en Horn.
Als ik dan was ik teambaas en was jij mijn coureur bij Coronel Grand Prix.
Ja, graag.
En dan nooit meer achterbleven, eat my dust.
Op de achterkant, hè?
Welke teambaas willen jullie hebben?
Nou... Ja, weet je, Horner en Wolff vind ik zo voor de hand liggend. Maar ik denk dat, als je het hebt over de beste, dan heb je het natuurlijk over Jean Todt. Vind ik gewoon de beste. Dat is gewoon de man, weet je, die zo'n orkest gewoon echt kan dirigeren. Ja, die zou ik nemen. Dat is gewoon mijn keuze dan.
Jean Todt voor Ruud, Tom.
Ja, weet je, er waren een paar teambaas waar ik... Weet je, maar dan ga ik even niet voor de beste. Dan heb ik zoiets van, jongens, zijn Eddie Jordan. Weet je, dat vond ik wel wat.
Flavio Briatore, dat vind ik ook iets voor jou.
Flavio, inderdaad.
Want dan kon je overdag mee rijden en dan ging je s'avonds mee naar de stripclub.
Hele mooie gezellige dames om je heen hangen en zo. Ja, dat zorgt hij ook wel eens voor. Ja, weet je wat, doe mij maar Flavio. Waarom niet? Ik bedoel, die heeft ook successen gehad met Benetton. Flav, ja.
Flavio. En dan wil ik weten welke twee coureurs komen dan in de bolides te zitten.
Senna, Max. Klaar. Zo, Ruud. Nou mag
Arton, Senna en Max Verstappen.
Ja, natuurlijk.
Ruud.
Ja, je mag nog hetzelfde zeggen als Tom, hè? Want anders zegt hij weer je kopieert me. Maar dat waren inderdaad... Kijk, je hebt drie coureurs die je zou willen hebben. Schumacher, Senna en Verstappen. Ja, en ik vind dat Schumacher en Verstappen een aantal opzichten te veel hetzelfde zijn. En als je er Senna langs zet, dan heb je iemand die gewoon op een gegeven moment keer naar rechts kijkt. Dan zegt van, wat? Wat zeg jij? Weet je? Ik ben het er niet mee eens. Hoezo gaan we dit doen? Echt niet. En dan krijg je die spanning in. En krijg je dat... Dan wordt een soort van Netflix 3.0 serie wordt dan dat je dan hebt. Ja, dus die twee, dat zou gewoon echt geweldig zijn. Want Senna is natuurlijk absoluut, of was natuurlijk absoluut echt geen schatje. Weet je? Hij wordt natuurlijk altijd geprezen om de coureur die hij was. En zijn persoon was het af en toe ook gewoon een ontzettende klootzak.
Ja, maar iedere kampioen is een klootzak, hè?
Ja. Ja. Alleen, nou ja, had natuurlijk zijn emotie ook niet altijd onder controle. Hè? Dat was af en toe ook gewoon... vloog alle kanten op. Die twee in het team.
Zuid-Amerikaans.
Met een Ferrari V12 motor. Ja. Met de flamboyante teambaas dan van Tom en van mij een iets normalere. Want als je de Briatore bij zou zetten, dan krijg je er gewoon helemaal niks. Dan wordt het toch niks meer, Tom.
Nee, dan wordt een rommeltje. Nee, dan wordt één grote bende gaat dat worden.
Dan gaan we naar weer een hele andere vraag.
Oh,
van
ik denk het chassis nog. Het chassis.
Oh, ja, dat mag ook. Dat
is ook wel.
Ja, roep maar iets leuks.
Ja, ik ga dan toch voor die MP44. Want ik vind de RB19 vind ik te voor de hand liggend. Ik vond dat gewoon een auto die zijn tijd gewoon toen vooruit was. Welke
is dat? Hè?
Die 88 McLaren.
McLaren, ja. Ja.
De MP44.
Ja. Oké, dan ga ik voor de Williams. De Rothmans Williams Renault periode chassis met active suspension. Die reed
dat was
alles helemaal aan
boord. Dat was dan Camel die erop
stond. De Camel, die bedoel ik. Ja.
Jij gaat dan van 1992 natuurlijk. Dat 92-93. Dat zelfs Menzel was toen kampioen. En toen het jaar daarna was dat Prost natuurlijk. En, maar Prost had dus ook in zijn contract een clausule dat Senna geen teamgenoot mag worden.
Lekker.
Volgende vraag, jongens. Jesper. De pitstops / bandenwissels van de Formule 1... die zijn zo ontzettend mega snel. Waarom doen ze dit in de Formule 1 zo efficiënt... en bijvoorbeeld niet in de Formule 2?
Oh, die gaat vragen waarom bij de QuickFit niet.
Ik denk, waarom doen ze dat niet bij mijn auto?
Staan er al 25 minuten te wachten op vier bandjes.
Daar zit een ontzettend mooi interessant verhaal aan vast. Dat heeft te maken met de spullen. Ten eerste is Formule 2 momenteel. Meestal doen zij dingen voordat het naar de Formule 1 gaat. Weet jij dat de wheelguns van Formule 2 elektrisch zijn? Dat wist jij niet.
Nee, dat wist ik
niet. Juist. Nee, die zijn elektrisch. Zijn nu elektrische wheelguns. Omdat ze helemaal willen dat het dat net eventjes wat meer naar de groene kant op gaat eigenlijk. In plaats van
wat zijn die wheelguns van nu dan? Draaien die op kerosine dan?
Pneumatisch. Nee, die zijn pneumatisch. Dat is luchtdruk.
Hoe duur is zo'n wheelguns in de Formule 1, Tom?
Wat zeg je?
Hoe duur is zo'n Formule 1 wheelgun?
Zo Pauli? Ja, dit is een hele goede vraag. Die is mij eerder gevraagd. Kijk, je hebt wheelguns vanaf 5.000 tot een 12.000, maar die gebruiken ze niet in de Formule 1. Want ieder team heeft zijn eigen team die weer helemaal speciaal de wheelguns prepareert. Dus de Paulis die iedereen gebruikt, die worden we helemaal aan de binnenkant gefine-tuned door de teams zelf. Dus je moet het zien als een boormachine van je tandarts. Die wordt weer helemaal uit elkaar gehaald door iedere tandarts om hem nog mooier, nog sneller, nog lichter te maken. Maar uiteindelijk, de basis is de Pauli. Van alle teams. Waar de lampjes zitten, waar de knop op zit, dat hij hem opdraait en noem het allemaal maar op. Dus daar zit eigenlijk het verschil in. Hetzelfde vroeger met de tanksystemen. Iedereen had hetzelfde tanksysteem, maar toch waren ze allemaal net eventjes anders. Nou, bij die Paulis is dat hetzelfde. Maar Formule 1, mijn vermoeden, en dit is een vermoeden, is dat Formule 2 wordt gebruikt, zodat Formule 1 ook naar elektrische wheelguns gaat.
Maar even om een vraag antwoord te geven op de vraag van Ruud. Een wheelgun, ja, even snel gezocht, zou in de Formule 1 tussen de 20 en de $30,000 kosten. Omdat het natuurlijk een beetje de vraag is hoe of wat. Maar dan nog even de vraag van Jesper.
Ja, maar je kan gewoon op Google opzoeken, hè? Paoli.
Ja, het zijn de Paulis inderdaad. Ja, ik kan inderdaad zien, het gewicht is 3,98 kilo. Dus dat is bijna 4 kilo wat je in je hand hebt.
Nee, maar je kan gewoon een Formule 1 wheelgun kopen. Ja? Alleen, dan gaan de teams ze nog helemaal speciaal tunen. En nu heb je dan de salarissen, de mensen, die dingen van onderhoud en noem maar op. Dat kost een wheelgun, kan wel €100.000 kosten. Misschien wel een miljoen. Begrijp je?
Mm-hmm.
Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat daar voor prijs aan vast zit. Behalve dan de basis.
Ik merk wel dat langzamerhand het kerstpakket van Racing News Rissus 5 vorm begint te krijgen. Ik denk, we hebben al een mooie, alle mooie wheelgun wat erin zit. Eén keer in zoveel tijd worden er chassis of stuurtjes of banden worden er verkocht. Gewoon naar zo'n wheelgun, zo'n puntenslijper of zo. Dat zou gewoon goede merchandise zijn.
Heb je al nodig, Jos, op kantoor.
Joris, heb je ook al even opgezocht de Formule 2 wheelguns? Want dat zijn elektrische. Check dat eventjes. Die zijn elektrisch.
Mm-hmm. Ja, maar Tom, binnenkort hoef je toch geen banden meer te wissen in de Formule 1. Hè? Want dan gaan we naar de Formule Duurzaamheid. Dan krijg je één set banden Formule voor D. Het hele weekend. Ja.
Hou op over die duurzaamheid, onzin. Wat is dat voor dom gelul in de Formule 1? Dat ze zogenaamd net doen alsof ze groen willen zijn en doen. Het is compleet onzin. Niet zeggen als je het niet doet, want het is niet waar.
Binnenkort gaan ze nog, hoe heet die nou, die presentatrice van Lingo erbij halen. Omdat ze alles groen willen hebben in de Lucille Werner. Ja, Lucille
nee,
Werner.
Nee, je mag geen presentatrice meer hebben, want we pakken ze lokaal, want dan hoeven ze niet in te laten vliegen.
Dat vind ik een Sterker nog, dan vind ik eigenlijk dat dan de Grand Prix van Spanje in 2030 alleen verreden mag worden met Spaanse coureurs. Want dan hoef je niet al die andere coureurs vanuit Monaco in te laten vliegen.
Zo is het. Ja,
ik voel een businessmodel aankomen. Ja. Ga ik gewoon snel nu flop door Jongens, naar de bent... volgende vraag.
Ja, graag.
Doe maar.
Je slaat door.
Wessel die zegt, kan een team dan besluiten Park Vermee regels te verbreken? Een volledige setup van een auto te veranderen naar een race setup als je in de pitstraat zou moeten starten?
Ja, als je in de pitstraat start, dan mag je alles veranderen
wat je alles doen wat je wil. Ja, klopt.
Dus laten we heel even erbij pakken. Grand Prix van België. Hele weekend was verregend. Bijvoorbeeld McLaren, die had heel erg ingestoken op een regensetup. Die vielen in de race, vielen ze door de mand. Als ze van tevoren hadden geweten, het werd 100% een race, 30 graden, strak blauwe hemel, asfalt 60 graden, mochten ze gewoon die hele auto omgooien. Maar alleen vanuit de pitstraat startend.
Ja, alleen dan begin je eigenlijk al met 20 seconden achterstand, hè?
Ja, dat klopt.
En je moet 19 andere mensen nog voorbij.
Moet je op een snelle safety car of zo, dat je in ieder geval aansluiting hebt.
Ja, nou kijk, als het de regenrace is, dan kun je op een rondje Spa kun je soms 4, 5, 6 seconden winnen.
Ja.
Kijk, naar Schumacher, hoe hij daar in 98 iedereen op een hoop reed. Inclusief David Coulthard, maar dat was dan niet helemaal gepland. Maar die was gewoon 4, 5, 6, 7 seconden sneller dan wie dan ook. Die zette bijna iedereen op een rondje op een gegeven moment. Ja, als je dat, dat verschil kunt maken, op droog maak je dat verschil niet. Dat geloof ik niet. Ook al heb je dan wat meer vleugel en heb je iets meer. En vroeger had je denk ik ook nog een meer extremere regen setup, omdat je gewoon het hele weekend alles aan mag passen tot 1 minuut voor de op de grid stond, zeg maar.
Had ze de reserveauto's? Je ging in de ene auto, je sprong over in de andere auto. Je keek gewoon welke je lekkerder vond rijden op dat moment. Je had gewoon twee auto's met twee verschillende setups.
Ik vond dat toch wel gaaf, hoor. Dat je gewoon vroeger gewoon zo'n start had. Was het ram, bam, bam, huppakee. Er vlogen weer wat onderdelen. Door de grindbakken, wat creurs erbij. Ja. Brundel, natuurlijk ook zo'n mooi verhaal. En
Australië
96, Australië. Ja. 26 keer over de kop. Kijkt even een keer naar de dokter.
Hij was in tweeën gebroken, hè, die auto.
Ja, kijk je nog recht uit je ogen. Ja, hoe weet jij? Ja, nou, dan sprint maar terug naar waar je naar de pits en stap maar in. Een half uur later bij de herstart ben je erbij. En nou mis je dat wel een beetje. Tenminste, dat je bij de starters dan maar tegenwoordig braaf. En soms heb je een keer even die chaos nodig. En dan stap je in het reserveding en vlammen.
Oké. Okay. Nou ja, goed, dan gaan we weer door naar de
volgende
vraag.
Ja, sorry jongens, het is de zomerspecial. Jij begon net ook met
jongens,
andere
het is,
dingen.
Het, dus... het is ook jullie vakantie, dus ik laat jullie ook wat gaan. Ik hou jullie even iets minder strak aan het lijntje. Weet je, jullie willen ook lekker eruit. Geen treklimmers voor jullie, wel een volgende vraag. Dat is van Leendert BNB. Die zegt, wanneer zal Max Verstappen volgens jullie meer voldaan zijn? Achtvoudig wereldkampioen Formule 1 of houder van de Triple Crown? Dat betekent Grand Prix Monaco winnen. Nou, die heeft hij al. Indy 500 winnen en de 24 uur van Le Mans.
Achtvoudig wereldkampioen Formule 1, want ik zie Max de Indy 500 niet gaan rijden.
Nee, daar ben ik het ook mee eens. En de Formule 1 is doel nummer 1. Dus ik denk als doel nummer 1 is bereikt, dat hij dan gewoon voor doel nummer 2 gaat. Kijk, Le Mans heeft hij zeker op zijn lijstje staan. De Indy 500, dat zie ik ook niet direct gebeuren. Nee, helemaal niet zelfs. Alonso heeft het geprobeerd, hè? We weten ervan. Die heeft het
voor
de Indy 500. Maar weet je, dat is zoiets anders. En zo gevaarlijk.
En je moet geluk hebben. Die Indy 500, die hangt ook gewoon van geluk aan elkaar. Tuurlijk, je moet goed kunnen rijden.
True.
Alleen er hoeft maar één ding te gebeuren. Als er ergens een vogelpoepje op de baan ligt, dan wordt er een caution ingebracht. Als je net je pitstopje hebt gemaakt, dan ben je bokje. Lig je in plaats van eerste, lig je de 23ste. Ja. Terwijl Le Mans en Formule 1 is wat dat betreft iets meer, vind ik, soms op de kwaliteit van de coureur. En niet dat als je in de 520 dan de pannenkoek bent, maar bedoel, Takuma Sato heeft hem ook ooit gewonnen door één pitstop uit te sparen en hortend en stotend over de finish te komen. Dat is ook in die 500. Dat is geen Le Mans of geen Formule 1, zeg maar, op die manier.
Weten jullie wie volgens mij de enige houder is van de Triple Crown? Want hij is eigenlijk dus maar één keer uitgereikt aan één coureur. Graham Hill, 1966 winnaar van de Indy 500, 1972 winnaar van de 24 uur van Le Mans, ja, en 63, 64, 65, 68 en 69 winnaar van de Monaco Grand Prix.
Wow.
Ja, en er zijn heel veel coureurs die in de buurt zitten met twee van de drie, waaronder dus Fernando Alonso, maar dat gezegd hebbende. Verkamman. Zeg maar.
Er was toch ook een Formule 1 rijder die en MotoGP heeft gewonnen en Formule 1? Was het niet John Surtees?
Ja.
Ja, toch?
Ja. Ja. Maar daar moeten we nog even een leuke naam voor gaan bedenken. Ja. Erver Kamman, die zegt... Hoe kan het dat Lewis Hamilton tijdens de laatste Grand Prix... weer klaagde over het porpoising, het stuiteren in zijn auto? Komt dat door de nieuwe sidepods? Was het eenmalig of een nieuw probleem voor Mercedes?
Ja, in ieder geval de grip gevonden.
Het enthousiasme dat u een week nu voor de podium plaatsen.
Nee, maar even alle gekken op een stokje. Hij klaagt inderdaad er een beetje over bouncing is back, dat soort dingen. Een serieus probleem waar de Formule 1, of ja, in ieder geval Mercedes, naar moet gaan kijken aan het einde van de zomerstop.
Hij was er snel mee. Dus ergens werkt het. Uiteindelijk, de auto wordt naar beneden gezogen. Ik bedoel, de reglementen zijn natuurlijk iets veranderd. Dat de auto wat meer omhoog moest. om het tegen te gaan, zodat ze niet zo laag gaan en dat hij hem helemaal afsluit, dat hij hem dus naar beneden blijft zuigen. Dus aan het begin van het seizoen hebben we het ook gezien dat ze het hebben opgelost met wat is het, veren, packers, schokbrekers, noem het allemaal maar op. Dus ergens moeten ze nog even de sweet spot vinden om zeg maar het purposing tegen te gaan. Maar in principe is het ook een goed teken. Wat betekent in ieder geval dat hij goed naar beneden zuigt.
Het was ook niet zo extreem, weet je, als het geweest is. En volgens mij had het ook weer te maken met de setup, zoals Tom ook al zegt. En ja, nee.
Misschien moeten we in het Nederlands woordenboek, de Dikke Van Dalen, een Lewis Hamiltje toe gaan voegen. Wat dan eigenlijk de definitie is van een klein gegeven overdrijven. Dan zouden we misschien nog een soort van toevoeging kunnen maken. Een soort Formule 1 versie van een mug een olifant maken. Volgende vraag is van Tom.Benneke. Die zegt, van welke coureurs vinden jullie dat ze klaar zijn voor de Formule 1?
Goeie. Dennis Hauger. Dat is er eentje die komt. Ik ben zelf een beetje fan van die Victor Martens. Maar dat komt omdat hij ook teambaas is van Rocco. Maar ook omdat ik hem zie hoe hij de dingen aanpakt. Dat is een jongen die echt helemaal van niets komt. En echt een vechtersbaasje is. Dus dat vind ik...
Sorry. Ja, kijk, de zomerkribbels. Die Theo Pouchère. Dat is natuurlijk ook wel een jongen die er aankomt. Alleen komt nog
een jaar. Leider zit hij al momenteel. Twee, hoeveel? 3 jaar?
Volgens mij 3 jaar, ja. Check maar eens.
Dan blijft hij ook te lang hangen.
Dat bedoel ik.
Ja, die Japanner, die Iwasa. Die, ja. Alleen ik vind het heel...
Staat derde in het kampioenschap.
Het is zo grillig bij al die mannen. Ja. Je hebt niet...
Ja.
Kijk, toen Lewis Hamilton GP2 reed, de voorloper van Formule 2. Toen won hij alles. Toen had je zoiets van... Wow, ja, dit is
toen was
zo
het
goed.
Verschil bij de teams was veel groter. Het verschil is nu een stuk minder. Dat is wat mij opvalt. Maar inderdaad, de coureurs zitten er wel volop, weet je. Want die zijn zo hanig, die zijn zo... Het moet nu gebeuren, want dan kan ik naar de Formule 1 toe. Dat eigenlijk de Formule 2 race zegt... Ja, 10 keer stoerder om naar te kijken is dan de Formule 1. Als je dat ziet klopt. Hoe het constant wisselt. Wat voor onhandige fouten ze maken. Hoe heftig ze onder druk staan. Ja, dat maakt het wel heel erg leuk.
Ja, je hebt die Frederik Vesti heb je nog.
Vesti, goeie.
Kampioenschap.
Ja.
Maar je hebt die Red Bull... die superformule rijdt. Kom even niet op zijn naam.
Ik heb hem vorige week nog genoemd.
Ja.
Je bedoelt Vips.
Ja.
Vips? Ja. Ja.
Nee, niet
of Liam Lawson?
Lawson.
Liam Lawson.
Ja.
Nee, die rijdt nu in Japan. Die gaat bijna aan de leiding van het kampioenschap, denk ik.
Klopt. Alleen, blijven die gasten wel wat langer duren. Als je dat dan vergelijkt met... Ja, toen die lichting Russell, Norris, Albon, Nick. Toen had je voor je gevoel echt 4 klasbakken. Leclerc die door zijn klasse heen vloog. Dat vond ik meer, weet je, power uitstralen dan nu.
Er is nu ook geen ruimte. Als jij waar wil je naartoe? Vanuit
die gasten, zeg maar, Tom. Ook vanuit die gasten, die vlogen overal erheen. Daar had je echt zoiets van wow, oké, dit kan het. Misschien is een van die gasten het nieuwe wonderkind. Ja. Wie is het volgende wonderkind? Ik heb hem nog niet gezien in de Formule 2 of zo. Hoor.
Ik heb daar niet
de nieuwe Max zien rijden.
Nee, klopt.
Dan krijg je net als een
en op Rocco moeten we nog flink wat jaren wachten.
Nou ja, als hij 18 is. Hè?
Moet nog zoveel gebeuren.
Maus die zegt, ik heb een idee. De kalender in de Formule 1 telt 27 races per jaar. Echter, een coureur mag er maximaal 18 rijden. Dat zorgt ervoor dat een team 4 coureurs moet hebben. Dit geldt ook voor de teammedewerkers. Die worden dus ook ontlast. Zo belast je mensen en coureurs minder. Heeft Liberty Media meer geld? Krijgen meer talenten de kans in de Formule 1? Wat denken jullie hiervan?
Nou, ik vind dat de testrijders... Ik vind dat die meer aan de bak moeten komen. Dus daar ergens slaan ze een beetje door. Maar het is wel de richting die ik ook zoek. Want we hadden het net al eventjes over... Wat zijn de nieuwe talenten die opkomen? Ja, weet je, het is nog zo leuk. Maar Drugovic is kampioen. Die is testrijder bij Aston Martin. Maar ik bedoel, hij doet niks. Ja, het pitbord uithangen van Stroll. Weet je wel, ja, dat is gewoon niet hoe het moet zijn. Als jij kampioen bent geworden in de klasse, moet jij kunnen doorgroeien. Want anders is de waarde om Formule 2 kampioen te zijn of Formule 2 bij de top 3 te zitten, is niks waard. Heeft niks. Het doet niks met je. Dus het klopt niet.
Ruud, wat vind jij van het idee van Maurits, Ruud? Oké, wij gaan door naar de volgende.
Leuk voor aan de borreltafel op zaterdagavond.
Heel goed. Zo denk ik.
Nou ja, goed.
Maar de richting dan, is wel goed.
Dan een goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat we aan zijn beland bij de laatste vraag van deze podcast. Het goede nieuws is dat we dan ook weer een stukje dichter zijn bij het einde van de zomerstop en daarmee de Grand Prix van Nederland. En die allerlaatste vraag vind ik een hele mooie om af te sluiten. Dat is Simply Lovely. Die zegt, mannen, welke drie Formule 1 momenten zullen jullie nooit meer vergeten en waarom uit de geschiedenis van de Formule 1? En het mag ook een eventuele zwarte bladzijde zijn uit de Formule 1 met een ongeluk. Ja. En misschien is drie al ongelooflijk moeilijk om op te noemen, want er zullen er tienduizenden zijn. Maar is er meteen iets wat bij jullie
zeker
naar boven
bij
komt?
Senna. Senna natuurlijk in Imola. Ik bedoel, ik was erbij dat weekend. Ik stond zelf op pole positie met de Europese Open Lotus. Ik ben uiteindelijk tweede geworden in die race. Werd gewonnen door een andere Nederlander, Donny Krevels. Dat vergeet ik nooit meer. Huilende mensen achter de balie, terwijl ik aan het inchecken was in Bologna. Dat was iets, dat kon niet, bestond niet. En natuurlijk, de dag ervoor was Ronald Ratzenberger, die had zich ook doodgereden. Ja, die werd een sortiment van opgeruimd en een half uur later reden wij over de baan. Dat was ons trouwens niet verteld, werd ons later pas verteld. Dus dat hele weekend was wel een heel raar weekend. Dus die ga ik nooit meer in mijn hele leven vergeten. Nooit meer.
Nee, eens. En dat, het was denk ik op dat moment ook gewoon alsof er gebeurde iets wat... Natuurlijk, mensen konden doodgaan in de Formule 1. Alleen het was al even
geleden. Maar niet jouw held.
Ja, het was al even geleden ook ervoor. En in één keer had je dat weekend waarin alles helemaal misging.
En was dan is Barrichello inderdaad... die ook de hekken in vloog toen?
Ja, ja. En de startcrash nog met Leto. En er vloog nog zijn wielerpubliek in. En volgens mij ook gebonden of doden, ik weet niet. Dat was in ieder geval, het was zo dramatisch. En ik denk dat het ook wel een soort van keerzijde in de Formule 1 is geweest. Er is zoveel geïnvesteerd naar de rand in veiligheid. En natuurlijk hebben we naar de rand nog verschrikkelijke ongevallen gezien. We hebben Bianchi nog gehad. Wat ook een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden was. Maar bij Senna was het zo van, er gaat iemand die overlijdt. Hij was eigenlijk de man van dat moment. Je had Schumacher, die kwam eraan. Maar ja, met alle respect voor Schumacher, die had denk ik drie races gewonnen voordat het 94 seizoen begon. Het was gewoon in één keer zo van, het was zo plof. Het voelde bijna zieloos in één keer aan, de product Formule 1. Prost was weg. Senna was weggevallen, ons ontvallen, zeg maar. Ja. En het was in één keer, het was leeg, het was raar.
Ja.
En als het over de andere kant op, over hele mooie momenten.
Laten we daar afsluiten. Abu Dhabi
21, die vergeet je nooit meer. Als opa Dimmers, opa Ruud Dimmers.
Was je erbij, Ruud?
ik moest werken, jongen.
Ik ook.
Maar dat, hoe noem je dat? Ja, als ik ooit in de bejaardentehuis zit, dan die kleine van mij, die hebben het al over Supermax, weet je. En dat liedje op de achtergrond. Ja, dat zijn van die dingen. Dat is dan... net als het voetballen, het EK van 88. Dat soort momenten, die vergeet je nooit meer.
Nou ja, dat is zeker waar. Is er nog een ander momentje, een hoogtepunt? Ja.
Ja, Tom? Nou ja, hoogtepunt, een moment dat ik ook nooit zal vergeten. Dat was dat Jos Verstappen in de fik vloog in Hockenheim. Ja.
Ik bedoel, je hebt het even over
mijn drie momentjes, hè, waar ik bij ben geweest ik allemaal heb kunnen meemaken. Dus Hockenheim, ja, klopt. Dat was hem ook. Ja.
Okay. Is er nog één ding wat jij kwijt wil, Ruud, qua iets moment wat je nooit meer gaat vergeten?
Oh, ik heb er zoveel, joh. Nee, we laten lekker doorgaan. Anders wordt hij daar heel lang
doorgaan. En wij gaan hem afronden.
Het is afgelopen.
Dit is het einde.
Ja, nog even vijf. Tom, nog vijf momenten dan?
Ja, nee, jongens.
Dat was het enige shot van de mooie camera van dat heerlijke chickie.
Laat maar. Wij gaan niet meer in het verleden blijven hangen. Wij gaan de blik vooruit werpen. En dan zien wij over iets meer dan anderhalve week het race-spectakel in de duinen in Zandvoort. De Grand Prix van Nederland. Dan zijn wij ook aanwezig op het circuit. Ik denk, Tom, jij bent er dan ook. Maar al je plannen die je... Oh, een flesje champagne heb je ook nog lekker bij.
Ja, je hebt het over Zandvoort. Je hebt de Ferrari Zandvoort Edition champagne. Als je mij laat weten wanneer deze podcast gaat, dan ga ik deze wel weggeven.
Ja. Oh, daar hebben we. Ja, ja, dus, gewoon de maandag. Ja, het ligt aan wanneer mensen natuurlijk luisteren. Maar maandag 14 augustus gewoon online nog. Nou, dan ligt er aan mensen laten luisteren.
Als mensen gewoon even in de comments reageren op YouTube, waarom ze die fles willen winnen.
Zandvoort.
Kijk, ja. Zandvoort Ferrari. Ik vind wel dat je hem even van tevoren wel moet testen. Je moet natuurlijk wel weten wat je geeft aan de luisteraars.
Nou, dat mogen zij nu doen.
Nou, wil je dus een geschudde Ferrari fles champagne Zandvoort editie winnen? Laat even in de comments weten waarom jij die verdient. Zoeken wij een leuke winnaar uit. En dan gaan wij zorgen dat die fles misschien nog voor de Grand Prix van Nederland bij je op de stoep staat. Dan kan je in ieder geval ervoor zorgen dat mocht Verstappen hem winnen, dat je gelijk met hem champagne kan spuiten. Tom bedankt, Ruud bedankt, ja. Jullie weer bedankt voor het luisteren. Tom wil nog één
Mag
ding zeggen.
Mag ik nog één vraag? Nog één ding zeggen? Je weet dat we Super Friday, Super Saturday, Super Sunday gaan doen. Via Play, 9:00 tot 18:00, alles live.
Luister, dat mag je volgende week gaan vertellen. Volgende week gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Nederland. En dan krijg jij even je minuutje om alles vooruit te blikken. Goed, dan mogen jullie nog de legendarische afsluiting doen. Want ik ga zeggen, jongens, we spreken elkaar volgende week weer. En dan gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Nederland.
Doei, doei.
Doei, doei. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.